Willen we nu Efeze 5 opslaan? Efeze 5, beginnende bij vers 15. 15 tot en met 21. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, opdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkander onderdanig in de vreze Gods.
Goede avond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn. We willen met elkaar nadenken deze avond over de brief van Paulus aan de Efeze en wel het vijfde hoofdstuk vanaf vers 15. Het is zojuist gelezen. Het is fijn als u de Bijbel open op schoot neemt. We willen met elkaar systematisch door dit Bijbelgedeelte heen wandelen. Broeders en zusters, het woord wandel is een centraal begrip in de brief van Paulus aan de Efeze. En het woord wandel, dat wijst dan ook op het totaal van ons leven. Op de woorden van onze mond en de overleggingen van ons hart. Kortom, het wijst op de praktijk van het dagelijks leven. Na onze natuurlijke geboorte leerden wij eerst zitten, kruipen, voorzichtig kruipen, toen heel voorzichtig staan. En toen, tot grote blijdschap van onze ouders, deden wij aan de hand van papa of mama onze eerste stapjes. Nee, dat ging niet vanzelf. Stapje voor stapje, met vallen en opstaan, hebben we leren lopen. Wandelen is een leerproces. En geestelijk is dat precies eender. Na de wedergeboorte, broeders en zusters, mogen wij niet in de box blijven steken en ook niet bij de melk blijven hangen. Nee, we moeten leren wandelen. We moeten leren wandelen en dat is een leerproces. Tot 7 keer toe gebruikt Paulus in zijn brief het woord wandel om het normale christelijke leven te beschrijven. De eerste keer in hoofdstuk 2, vers 2, waar hij zegt in hoofdstuk 2, vers 2, ook u heeft hij met hem, Christus, levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt. Dat is de eerste keer overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Met andere woorden, vroeger, voordat wij de Heer Jezus als onze zaligmaker leerden kennen, leefden wij zoals de wereld en de duivel dat wilden. Maar er heeft zich een grote ommekeer in ons leven voltrokken. Efeze 2 vers 10. Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. In Christus geschapen om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is de tweede keer in de Efezebrief. De tweede keer. Nu wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze zondeverlosser en Heer, wandelen wij in de goede werken die de Heer tevoren heeft voorbereid. We leven niet langer zoals dat in de wereld gebruikelijk is, en zoals de boze dat wil. Nee, vanaf nu volgen wij Gods plan voor ons leven. En leven wij zoals de Heer dat van ons vraagt. Dat is in Efeze 4 vers 1... Efeze 4 vers 1, dat de apostel zegt, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Een wandel waardig je positie. Met andere woorden, nu we zijn wedergeboren, nu we een nieuwe schepping zijn, behoort ons dagelijks leven overeen te komen met onze staat, onze positie als kinderen van God. Wandel nu overeenkomstig de belijdenis van je lippen. Je bent een koningskind, leef nu als een koningskind en niet als een geestelijke armoedzaaier. Efeze 4 vers 17... Efeze 4 vers 17, dit zeg ik dan en getuige van in de Heere, dat u, En de kinderen Gods, de geliefde kinderen Gods zijn hier de geadresseerden, dat jullie als christenen niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Want je loopt telkens weer het gevaar om in een heidense manier van leven terug te vallen. Het normale christelijke leven beschrijft Paulus als geheel anders. Het normale christelijke leven verschilt radicaal met dat van de ongelovige heidenen. Ons leven is afgestemd op het leven van God dat gekenmerkt wordt door een wandel in liefde en waarheid en licht. Het is in Efeze 5 vers 2 dat we de vijfde vermelding lezen. Efeze 5 vers 2, wandel. Heb je dat woordje weer? Wandel in de liefde, zoals Christus ons lief gehad heeft. En vers 8, wandel als kinderen van het licht. En de laatste keer dat Paulus dat woordje wandel gebruikt, is hier in hoofdstuk 5, ons schriftgedeelte, hoofdstuk 5, vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Dat woord nauwgezet, wat hier gebruikt wordt, betekent nauwlettend of zeer oplettend, zeer voorzichtig en zorgvuldig. Met andere woorden, houd jezelf voortdurend in de gaten. Zie nauwlettend toe op hoe je leeft. Het christelijk leven, broeders en zusters, behoort een oplettend en wakker leven te zijn, zodat je niet door een geestelijke doodslaap bevangen wordt. Paulus zegt als het ware, neem even time out, evalueer je leven even, ga op de rem staan om de kwaliteit van je leven, de navolging van Christus te controleren. Je zou het kunnen vergelijken met een grondige controle van je auto. Dat moet regelmatig gebeuren, anders rij je de boel kapot en breng je anderen in gevaar. Daarom die verplichte APK-keuring. Alle onderdelen moeten worden nagekeken of ze nog wel aan de veiligheidsnormen voldoen. En ook wij doen er als gelovigen in Christus goed aan om ons leven te toetsen en nauwkeurig te onderzoeken op patronen en gedragingen en restanten van dat oude heidense leven. Met andere woorden, zet je leven nu eens in de schijnwerpers van Gods woord. Ga eens even voor de spiegel van Gods woord staan en vraag jezelf dan, wat doe ik eigenlijk waarvan de Heere zegt, doe het niet? En wat doe ik eigenlijk, of wat zou ik moeten doen terwijl ik het niet doe? Wat voor veranderingen moet er eigenlijk in mijn leven plaatsvinden? Want broeders en zusters, het sluipt er zomaar in dat het bidden, het bijbellezen en ook de gemeente, de kerkgang, routinematig wordt. Zonder hartelijke betrokkenheid. We horen het woord, maar het gaat het ene oor in en het andere oor uit, zonder dat het ons leven van binnenuit verandert. Zonder dat het nog werkelijk iets bij ons doet. Zonder dat we door dat woord aangesproken worden. En voor dat woord beven, omdat we beseffen dat het God is die spreekt. Zoals die vrouw die bij het uitgaan van de kerk de dominee een hand geeft en zegt, dat was een geweldige preek, dominee. Alles wat u gezegd heeft, herken ik bij mijn buren. Nou, broeders en zusters, dat is de reactie van de mainstream kerkganger. Ze horen het woord van God, maar passen het niet toe op het eigen leven. En deze mensen zijn na verloop van tijd een soort van ongevoelig geworden voor wat de Heilige Geest door het woord in hun leven, in hun huwelijk en in hun gezin zou willen veranderen. Het christelijke leven is voor vele mensen een routine, een dode routine geworden. Want zij redeneren, kijk, ik bedrink me niet, ik sla mijn vrouw niet, ik steel niet, ik moord niet, ik ga naar de kerk en ik bid voor mijn eten. Wat wil je nou eigenlijk nog meer? Met mij zit alles goed. Dat zijn de geestelijke fatsoensrakkers. Terwijl er misschien allerlei dingen in je leven zijn die de Heere mishagen. Zoals irritatie, toorn, oneerlijkheid, boosheid, leugenachtigheid. God, de Heilige Geest wil middels het woord al die levensterreinen hervormen. Maar op een of andere manier zijn de ogen van onze innerlijke mens daarvoor verblind. Als op een of andere manier lijkt het alsof onze oren het niet meer opvangen. Nou, daarom de oproep hier in de tekst tot een nauwgezette geestelijke zelfevaluatie. Let er dan op, staat er, dat u nauwgezet wandelt. Laten wij deze avond ons leven onderwerpen aan een nauwgezet niets ontziend zelfonderzoek in het licht van Gods heilig en gezaghebbend woord. Tot zover mijn inleiding. Bij de overdenking van onze tekst, broeders en zusters, gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst willen we nadenken over de kenmerken van het nauwgezette christelijke leven. De kenmerken van het nauwgezette christelijke leven. Vervolgens de toerusting daarvoor, de toerusting voor het nauwgezette christelijke leven. En ten derde de vrucht van het nauwgezette christelijke leven. Maar we beginnen bij punt 1, de kenmerken van de nauwgezette of anders gezegd wakkere christelijke levenswandel. Hij zegt in vers 15, let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijze. Let er dan op. Op basis van de voorgaande passages komt Paulus nu tot een conclusie. Hij heeft in het voorgaande tekstgedeelte gesproken over de leefregels voor het huisgezin van de Heere en heeft dat de wandel in de liefde genoemd. Vervolgens heeft hij gesproken over ons gedrag in deze wereld en heeft dat de wandel in het licht genoemd. En op basis daarvan, die voorgaande tekst, komt hij nu tot een conclusie, een uiteindelijk besluit en oordeel. En hij zegt dat een van de kenmerken van dat nauwgezette, wakkere christelijke leven is wijsheid. Wijsheid. Er staat, let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Wijzen. Het woord wijzen staat in deze context, in dit verband, tegenover dwaas en onverstand. In vers 17 staat er, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Met andere woorden, je bent wijs als je de wil van God onderkent en daarna handelt. Dus niet alleen maar het woord horen, maar het ook doen. Zegt de Heer Jezus dat zelf niet in de bergrede? Een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een wijs, een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen kwam en de winden waaiden en de stromen kwamen en ze stortten zich op dat levenshuis. Maar het viel niet in, want het was gebouwd op de rots van het woord. Een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, is een onverstandig, is een dwaasman. Zijn huis gaat onderuit. Het gaat om het gehoorzaam doen van het woord en de wil van God voor mijn leven. Elk aspect, elk element, elk onderdeel van mijn leven hoort onder de corrigerende invloed te staan van het woord en de geest van God. We behoren voortdurend christelijk gesocialiseerd te worden, gevormd te worden naar het beeld van Christus door het woord en de geest van God. In de Heilige Schrift worden hoorders die geen daders zijn voor onwijze en dwazen uitgemaakt. Want wanneer wij week op week het woord horen, maar het niet toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven, ben je een dwaas, zegt de Heere Jezus. Nou, ik weet niet hoe het met u zit vanavond, maar ik laat me niet voor dwaas uitmaken. En daarom ons gebed. Misschien dat ik daarin je tolk mag zijn deze avond. Heere, Heere, ontdek mij daar waar ik ongehoorzaam ben aan uw woord. En Heere, geef mij de genade om gehoorzaam te buigen voor uw woord en wil in mijn leven. Dat dat toch de houding van ons hart mag zijn bij het horen naar het woord van de Heere. Weet u, het is niet maar een beetje dom, maar het is heel erg dom om dat niet te doen. om maar in het wilde weg en op goed geluk te leven. Daar ligt het ongeluk en de geestelijke krachteloosheid op de loer. Wij zijn geroepen om wat de gehoorzaamheid aan Gods woord en wil betreft onszelf nauwlettend in de gaten te houden. Want je bent straks zomaar jarenlang hoorder, zonder dader. Een tweede kenmerk van de nauwgezette, wakende christelijke levenswandel is een ijverige levenswandel. Vers 16. En, zegt hij, buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Dat woord uitbuiten, dat betekent hier letterlijk opkopen. Alles uit de markt nemen. Alles wat er beschikbaar is, opkomen. Nou, Paulus doet hier een klemmend beroep op ons, om de tijd die God ons gegeven heeft uit te kopen. Sterker nog, wij moeten de tijd die ons gegeven is, de tijd die tot onze beschikking staat, maximaal besteden. We moeten onze tijd zo goed mogelijk gebruiken. Elk uur, elk ogenblik, elke minuut van elke dag horen wij te investeren tot eer van God. Want dat is onze scheppingsopdracht. Daarom ben je er, mens, om tot zijn eer te leven. Ja, we moeten de tijd die ons gegeven is ten volle benutten. De vraag is nu natuurlijk, hoe gaan we met onze tijd om? Hoe ga je met je tijd om? De Heer heeft je nog niet thuis gehaald. Als er geen werk meer voor je is, haalt hij je thuis. Maar blijkbaar dat er nog werk gedaan moet worden in je persoonlijk leven en in de gemeente waar de Heer je voor wil gebruiken. Lopen wij te lantefanteren? Weet u, er is zoveel werk dat gedaan moet worden en er is nog zo weinig tijd. De wederkomst van onze Heer Jezus is nabij, broeders en zusters. Zijn voetstappen klinken in de verte. Hoe gaan wij met onze tijd om? Weet je, wanneer iemand gevraagd wordt voor een taak in de kerk, is het meest gehoorde antwoord: ik heb geen tijd. Maar als wij geen tijd hebben voor de zaak van de Heere God, als wij geen tijd hebben voor de dingen die de Heere van ons vraagt, is er iets goed mis. De tijd die de Heere ons gegeven heeft, moet besteed worden. Je kunt die tijd niet opsparen. Je kunt de tijd niet weggeven. Je kunt er ook geen handel mee drijven. De tijd die God aan ieder van ons gegeven heeft, moet besteed worden op de marktplaats van het leven. Hoe investeren wij onze tijd? Hebben wij misschien geen tijd voor de dingen van God? Omdat we kwistig met onze tijd omgaan. Omdat we niet geleerd hebben om prioriteiten te stellen. Maar voortdurend bezig zijn in feite met randverschijnselen, ondergeschikte zaken. Ik denk dat in onze tijd de zogenaamde sociale media en de televisie tijdverkwister nummer 1 zijn. Weet je, als wij een paar uur per dag daarmee bezig zijn, is het mij inziens niet eerlijk. Het is niet fair om te zeggen dat we geen tijd hebben voor een taak in de gemeente. De nauwgezette, wakende christen die leeft in het licht van de aanstaande wederkomst van onze Heer Jezus Christus, zal elke gelegenheid aangrijpen om de Heere naar zijn woord te dienen. Eenvoudig, niet omdat het een wet is, maar omdat je in de greep van zijn liefde leeft. Natuurlijk wordt daar, broeders en zusters, niet mee bedoeld dat je altijd moet bezig zijn. Nee, ook de Heere Jezus nam zijn discipelen apart om te rusten en te ontspannen. Er is overal een tijd voor, ook om tot rust te komen. Maar waar het in onze tekst om gaat, is een eerlijk, niets ontziend, nauwlettend zelfonderzoek. Besteed ik mijn tijd zoals de Heere dat van mij vraagt, of ben ik eigenlijk een beetje lui? Koop ik de tijd uit, of teert de tijd mijn geestelijk leven uit? Broeders en zusters, buit de geschikte tijd uit. Maak u de gelegenheid te nutten. Laat geen tijd verloren gaan. Paulus zegt, opkopen die tijd in je leven. En als reden draagt hij aan, omdat de dagen vol kwaad zijn. Nu, als hij dat al moest zeggen, 2000 jaar geleden, Hoeveel te meer is dat dan zo in onze tijd? Daarbij lezen wij ook dat de tijd kort is of dat de tijd beperkt is. In 1 Korinthe 7 vers 2 zegt Paulus, broeders, de tijd is beperkt. De beperkte tijd is kort. En nogmaals, als de tijd toen beperkt was, hoe beperkt is de tijd nu dan wel? Ik begrijp niet hoe je het woord van God kunt bestuderen en onze tijd kunt waarnemen en kunt ontkennen dat Jezus spoedig zal terugkomen. De tijd is kort en mijn leven is kort. Ons leven is kort, broeders en zusters. Het is maar enkele tientallen jaren. En dan is het voorbij. Wat is een paar tientallen jaren op de eeuwigheid? Het is zo weinig. Een nauwlettend christen is een wijs christen. Leeft als een hoorder en een dader van het woord en de wil van God. En hij is ook een mens die bewust leeft. En bewust met zijn tijd omgaat. Een nauwlettend christen is een wijs en ijverig christen. Een derde kenmerk van dat nauwgezette, wakkere christenleven. Een derde kenmerk is inzicht in de wil van God. Lees maar mee vers 17. Vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Begrijp wat de wil van de Heere is. Of tracht inzicht te krijgen in de wil Gods. De Heere God heeft een plan met je leven. En hij wil dat plan ook stap voor stap aan ons bekendmaken. Daarbij kun je denken aan de werken die hij heeft voorbereid. Opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2 vers 10. Weet je, bij de ontdekking van Gods wil voor ons leven moeten wij niet onverstandig zijn. Wat staat er? We moeten juist ons verstand inzetten om Gods wil te ontdekken. Zijn wil in zijn woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een christen die zichzelf regelmatig nauwlettend in het licht van Gods woord onderzoekt, zal 1 een wijs, 2 een ijverig christen zijn met inzicht in de wil van God voor zijn leven. Waarom? Waarom? Omdat je de stem van de goede herder in het woord hebt leren onderscheiden. Omdat je zijn geopenbaarde wil in de Bijbel voor je leven doet en hoorder bent. Daarom zul je zo vertrouwd worden met zijn stem, dat je ook zijn wil voor je leven leert verstaan op die kruispunten waar de Bijbel zich niet direct over uitspreekt. Nou, tot zover de kenmerken van een nauwgezet, wakende, christelijke levenswandel. Mijn tweede punt vanavond is de toerusting daarvoor. Waar vind je de kracht voor zo'n leven? Is het niet te hoog gegrepen? Is het niet overvraagd? Is het niet supergeestelijk voor een bepaalde groep misschien, maar niet voor jou? Nee, broeders en zusters. Vers 18, daar staat. En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Weet u, Efeze 5 vers 18... is wat het christelijke leven betreft een van de belangrijkste teksten in het Nieuwe Testament. Een van de belangrijkste teksten voor de praktijk, de praxis van ons christelijk leven, is Efeze 5 vers 18. Een tekst die je als gelovige eigenlijk uit je hoofd zou moeten kennen. Nu zijn er, ik neem een aanloopje, er zijn 6 bedieningen van de Heilige Geest die hij uitoefent in het leven van elke gelovige. Ik noem ze in vogelvlucht, gewoon om u een idee te geven. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en de noodzaak om de Heer Jezus als zaligmaker te aanvaarden. 2. Hij werkt het geloof en de wedergeboorte. 3. Hij maakt in zijn volheid inwoning in elk van ons, elk van Gods kinderen. 4. Hij dooft elke gelovige in het lichaam van Christus, de gemeente. 5. Hij verzegelt elke gelovige tegen de dag van de verlossing. 6. Hij bekwaamt elke gelovige tot dienstbetoon aan het lichaam van Christus. Hij geeft ons gaven om daarmee het lichaam van Christus te kunnen laten functioneren. Dat is wat de Heilige Geest in elk van Gods kinderen gedaan heeft. Er is echter één werk van de Heilige Geest in ons leven, wat voorwaardelijk is. In geen van de 6 genoemde werken van de Heilige Geest heeft de mens een rol. Nee, de Heere God doet het en hij doet het op hetzelfde moment dat wij tot geloof komen in de Heere Jezus Christus. Maar, Efeze 5:18, de vervulling met de Heilige Geest is een opdracht. Het is een gebod. De Heere zegt, word vervuld met de Geest. Vraag, wie is er aan het woord en wie is er aan de beurt om wat te doen? Antwoord, de Heere God is aan het woord en wij zijn aan de beurt om vervuld te worden. Hij zegt, word vervuld. Ik kan zeggen, Heere, wilt u mij vervullen met uw geest? Maar de Heere zegt, het is mijn wil dat je vervuld bent. Het is een opdracht om vervuld te worden met de Heilige Geest. Jij bent nu aan zet. Deze opdracht staat in de tegenwoordige tijd. Wat betekent dat het een blijvende opdracht is om voortdurend, continu vervuld te worden. Wat betekent dat nu? Vervuld worden met de Heilige Geest. Let u goed op. Het gaat hier niet om de doop, de geestesdoop. Want elke gelovige, dat is een van die 6 punten, is door de Heilige Geest in het lichaam van Christus gedoopt. In hem hebt u alles ontvangen. Het gaat hier niet om de geestesdoop. Wat betekent dat woord vervuld? Dat is duidelijk een ander woord dan het woord doop. Het woord vervuld wordt op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt voor een geur of een windvlaag of een geluid dat een kamer of een huis vervult. Nou, dat herkennen we wel. Heb je in de badkamer eventjes wat gespoten of jezelf eventjes wat opgespoten, dan ruikt die hele kamer daarna. Die kamer is vervuld met die geur. Of als je de radio aan hebt staan of wat muziek, dan is het hele huis is vervuld met dat geluid. Vervuld worden met de Heilige Geest betekent onder andere dat de kamers van je levenshuis vol zijn met hem. Volledig, restloos ingenomen worden door hem, de Geest van Jezus. Het betekent dat de Heilige Geest alle kamers, ruimten, kasten van ons levenshuis heeft ingenomen. Met andere woorden, er is geen plaats waar hij niet is. Er is geen plaats waar hij niet is. Jezus, de Geest van Jezus, vervult je levenshuis. Betekent niet dat je meer krijgt van de Heilige Geest? Dat kan namelijk niet, want je hebt de volheid van de Geest ontvangen als een permanent onderpand, als een van die 6 genoemde bedieningen. Nee, het gaat er niet om dat jij meer krijgt van de Geest, maar dat de Heilige Geest, dat Jezus Christus meer krijgt van jou. Meer van jou. Hij heeft zichzelf aan jou gegeven. Maar heb jij jezelf restloos aan hem gegeven? Een tweede aspect van het woord vervuld blijkt uit het contrast met het dronken worden in vers 18. Daar staat, er wordt niet dronken van wijn waarin bandeloosheid is. Dus naast vol zijn betekent het woord vervuld ook onder invloed zijn. Wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Weet u, een voortdurend nauwgezette levenswandel vereist 2 dingen. Op de eerste plaats vereist dat niet dronken zijn. Niet dronken, dat betekent dat kinderen van God niet onder invloed van alcohol mogen komen. Dus niet aangeschoten, niet teut, niet dronken worden. Dat is allemaal alcoholmisbruik. Mag je dan geen glaasje bier, mag je dan geen glaasje wijn drinken bij het eten? Oh ja, natuurlijk wel. Maar je mag niet onder invloed komen. dat past een kind van God niet, want dan verval je zomaar weer in dat oude heidense leven. Het gaat erom dat wij niet onder invloed komen van verdovende middelen of stoffen die ons doen en laten beïnvloeden. Nee, voor een nauwgezet leven is nuchterheid en een onbeneveld verstand voorwaarde. Weet u, iemand die vervuld is met wijn, wordt beheerst door de alcohol. Hij handelt en wandelt onder invloed van wijn. Zo iemand is zijn zelfbeheersing kwijt, want hij wordt beheerst. Je ziet het aan zijn ogen, je ziet het aan zijn hele uitstraling, je hoort het aan zijn taalgebruik, je ruikt het op meters afstand, je ziet het aan de manier waarop hij zich gedraagt. Iemand die daarentegen vervuld is met de Heilige Geest van God, die diep dronken is van de Geest, wordt beheerst door de Heilige Geest, leeft onder invloed van de Geest, praat en handelt en wandelt naar de Geest. Vervuld zijn met de Heilige Geest betekent ook dat wij geheel en al door Hem in beslag genomen worden, dat Hij je alles is, dat je op Hem inzet. Zoals een alcoholist van de vroege ochtend tot de late avond in beslag genomen wordt door de vraag naar alcohol. Of zoals een junk van de vroege ochtend tot de late avond in beslag genomen wordt door zijn speurtocht naar zijn volgende shot. Zo behoren wij van de vroege ochtend tot de late avond in beslag genomen te worden door de Geest van de Heere Jezus Christus. Het is de wil van God voor elk van zijn kinderen dat we in beslag genomen worden door de dingen van de Geest. Dat je daarop uit bent. Dat je daarnaar zoekt. Dat je daarnaar hongert en dorst. Vervuld zijn met de Geest betekent ingenomen, beheerst en volledig in beslag genomen worden door de Geest van Jezus Christus. Daarbij zal de Heilige Geest altijd op Jezus wijzen. Altijd. Spurgeon, de prins der predikers, heeft eens over de Heilige Geest gezegd: ik keek naar Christus en de vredesduif vloog in mijn hart. Ik keek naar de duif en hij vloog weg. Ik keek naar Christus en ik ontving de Heilige Geest. De duif kwam in mijn hart. Ik keek naar de duif en hij vloog weg. Met andere woorden, broeders en zusters, de Heilige Geest richt onze aandacht op Jezus. Op de Heere Jezus Christus. Hij is als het ware het spotlicht op Christus. Hij beschijnt hem. Je gaat niet op dat licht zien, maar je ziet op datgene waar het licht op gericht staat. En de Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, is in zijn bediening gericht op de eer en verheerlijking en bekendmaking van de Heere Jezus Christus. De voorwaarde voor de vervulling met de Heilige Geest is belijdenis van zonde en volkomen overgave aan de Heere God. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. Door de inwoning en de vervulling met de Heilige Geest worden wij gemotiveerd en in staat gesteld tot navolging, tot wakkere navolging als geliefde kinderen. Uit onszelf kunnen we het niet. Maar wanneer wij onder zijn invloed leven, kunnen we het wel, omdat hij het in ons uitwerkt. Tot zover mijn tweede punt. Mijn derde punt nu. De vrucht van het nauwgezette, geestvervulde leven. De vrucht van het nauwgezette, geestvervulde leven. Weet u, de vervulling met de Heilige Geest blijkt uit een viertal werkwoorden die nu volgen. Het voormalige vleeselijke of heidense leven werd gekenmerkt door leugen en vuile taal, of zelfs wordt er gesproken over bedorven taal, oneerlijkheid en slechtheid. In het vervolg schrijft Paulus over wat het geestvervulde leven kenmerkt. Hoe ziet ons leven eruit wanneer wij werkelijk onder invloed leven van de geest van Jezus Christus? Wat gaan we dan doen? Hoe ga je dan wandelen? Let op het gevolg van de vervulling met de Heilige Geest. Zijn niet de gaven van de Heilige Geest? Nergens in het Nieuwe Testament lezen wij dat de gaven van de Geest een uiting zijn van de vervulling met de Heilige Geest. Dat lees je nergens. Nee, Efeze 5 vers 19 tot 21 wordt ons heel precies verteld wat de zichtbare vrucht is van een geestvervuld leven. Dat is een leven waarin... Een leven onder invloed van de geest van God. Hoe ziet zo'n leven er nu uit? Nu bedenkt u dat vers 18 tot 21 in het Grieks is het één zin. Dat hoort helemaal bij elkaar. Het hoofdwerkwoord is, wordt vervuld, tegenwoordige tijd, continu. Dus dat was zojuist waar, dat is nu ook nog waar. Het is, wij moeten voortdurend, met andere woorden, onder invloed leven van de Heilige Geest. En dat hoor je niet vaak in de kerk. Leef onder invloed. Ja, van de Heilige Geest. En dat hoofdwerkwoord wordt vervuld, wordt gevolgd door vier deelwerkwoorden. Vier deelwerkwoorden, namelijk spreekt, zingt, dankt en onderdanigheid. Met andere woorden, vanuit een geestvervuld leven kun je aflezen aan deze vier dingen. 1. Spreek, dankt of spreekt, zingt, dankt en wees onderdanig. Goed, we lopen ze alle vier even langs. En ik wil u vragen bij het lezen, we gaan de drie eenheid, onze drie enige God hier ontmoeten. Daar sluit u dadelijk mee af. Vers 19, er staat en spreek onder elkaar. Dus wordt vervuld en daaruit voortvloeiend. Je bent vervuld nu. Je leeft onder zijn invloed. Wat gaat dat tot gevolg hebben? Je gaat spreken. Zoals je onder invloed van alcohol gaat lallen. Ga je ook spreken, maar je gaat lallen. Onzin uitkramen. Nu leef je onder invloed van de geest. En je gaat ook spreken, maar het is geen lallen. Er staat, spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. De vervulling met de Heilige Geest uit zich dus in een onderling spreken. En door dat spreken bouwen wij elkaar op. Het gaat hier dus om de onderlinge relaties in de gemeente van de Heer Jezus. Het gaat hier om het gespreksonderwerp van geestvervulde christenen. En dan gaat het nogmaals niet om een oppervlakkig spreken over sport en het weer en de laatste vakantie. Nee, het gaat om een spreken over de zaak van Jezus. Onder invloed van de Heilige Geest worden wij zo in beslag genomen door de Heer Jezus, dat je over hem gaat spreken waar het hart vol van is. Daar loopt de mond van over. En dan noemt hij drie dingen. Hij zegt, je gaat spreken onder elkaar in psalmen, 2, lofzangen, 3, geestelijke liederen. Deze drie onderscheiden woorden staan voor de liederen die in de vroegchristelijke gemeente gezongen werden. Ze hebben grotendeels dezelfde betekenis, maar een eventueel onderscheid zou kunnen zijn dat psalmen bijbelteksten op muziek zijn. Psalmen hier, bijbelteksten op muziek. Lofzangen, dat zijn aanbiddingsliederen waarin de Heere wordt grootgemaakt om wie hij is. En de geestelijke liederen zijn de getuigende liederen waarin we zingen en getuigen van Gods genade bewijzen aan ons. Dat is een mogelijke indeling van deze onderscheid van deze liederen die gezongen worden. Door nu broeders en zusters schrift met schrift te vergelijken, krijgen wij nog wat meer licht op deze tekst. En ik wil op dit punt in onze Bijbelstudie een tekst met u lezen, de parallelle tekst En dat is Colossense 3 vers 16. Dus hou uw vinger even bij Efeze 2 vers 18 en 19. En bladert u met mij even door naar Colossense 3 vers 16. Colossense 3 vers 16. Daar schrijft Paulus het volgende. En dat is voorwaar een ontdekkende tekst. Die ook meer licht geeft over Efeze 5 vers 18 en 19. In Colossense 3 vers 16 schrijft de apostel: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Colossense 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. En dan staat er met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Exact datzelfde rijtje. En zing voor de Heere met dank in uw hart. U ziet, dat is de parallelle tekst. Het heeft dezelfde boodschap als de tekst die wij in Efeze 5 behandelen. Met andere woorden, volgens deze tekst worden de liederen in de gemeente, de liederen die in de gemeente gezongen worden, zijn liederen die uit het woord van God voorkomen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Zoals het woord van Christus in rijke mate in de gelovigen moet wonen, zo moet ook het woord van Christus de inhoud van het christelijke lied bepalen. Omdat de Heilige Geest altijd op de Heer Jezus wijst en hem zal verheerlijken, zal een geestvervuld christen ook in zijn spreken en zingen Christus centraal stellen. Dus niet wat ik voel en wat ik ervaar en wat ik allemaal denk en vind, maar Christus zal het kloppend hart ook van de christelijke liederen zijn. Dr. F. Floor citeert in zijn commentaar op de Efezebrief, hij citeert Dr. Francis P. Viljoen, dat is een hoogleraar in Zuid-Afrika. En hij zegt het volgende, en ik vond het zo krachtig gezegd, dat ik dacht, ik lees het gewoon voor. Ik hoop dat u daar dezelfde zegen van mag ontvangen als die ik daarvan ontvangen heb. Hij schrijft: uit de context waarin Paulus in de brief aan de Colossenzen over het christelijk lied schrijft, blijkt dat het zingen van geestelijke liederen ook in verband gebracht kan worden met de handhaving van de zuivere leer. Met het lied bouwen de gelovigen elkaar op in een zuivere geloofskennis, waardoor zij in staat zijn de dwaalleer te weerleggen. Het zingen van het christelijke lied heeft volgens de brief aan de Colossenzen ook de bedoeling om daarmee de buitenstaanders die door dwalingen misleid zijn aangaande Christus te leren en hen te vermanen. Einde citaat. Wat belangrijk in een tijd waarin nog wel eens liederen binnen de gemeente worden gezongen die de toets van de schrift eigenlijk niet kunnen doorstaan. Hoe belangrijk dat ook in ons zingen, waarmee wij ook met elkaar communiceren, de schrift en de persoon van onze Heer Jezus Christus en zijn kruiswerk centraal staan in ons zingen, in ons spreken onder elkaar. Want daar gaat het hier in dat eerste gedeelte over. Het gaat om de onderlinge relaties. Ten tweede deelwoord. Het eerste deelwoord, spreek, werkwoord. Ik moet wat doen, wat? Spreken. Waarover? De dingen van de Heere. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Nu gaat het niet meer om iets, in het tweede deelwoord, wat we onderling doen. Nee, het gaat iets wat we voor de Heere doen. Er staat, zing voor de Heere. Loof Hem in uw hart. Dus in vers 19a ligt de nadruk op het onderlinge spreken. In vers 19b ligt de nadruk op het zingen voor de Heere. Loof Hem, zegt de psalmist. met bazuingeschal. Loof hem met luid en harp, loof hem met tamboerijn en rijdans. Loof hem met snaren, spel en fluit. Loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja, zing voor de Heere. Loof hem in je hart. Loof hem in je hart, staat er. Zing voor de Heere, loof hem in je hart. Nou, broeders en zusters, daar wordt niet mee bedoeld dat het in je hart moet plaatsvinden. Want er zijn uitleggers die dat zeggen. Die zeggen, ja, wacht eens eventjes. Stilletjes in je hart. In de stilte van je hart. Maar weet u, eigenlijk wordt het hier gezegd dat je het van harte moet doen. Dat je het van harte moet doen. Met andere woorden, met je hele hart erbij betrokken. Niet alleen maar een bij de gedachteloos zingen van de tekst van een lied, wat nogal eens gebeurt en zeker als het bekend is, maar met je hele hart erbij betrokken en bewust van wat je zingt. En natuurlijk mag je die Heer, dat doe je in de gemeente, hè? Hardop. Zing je van harte voor de Heer. We hebben zojuist heerlijk gezongen met elkaar. En natuurlijk zijn er plaatsen op je werk of in het verkeer of andere plaatsen waar je dat niet hardop kunt doen. En dan mag je het in je hart doen. Dan mag je in je hart de Heere een loflied bereiden. Zing in je hart. Dat is iets wat je te alle tijden kunt doen. Te alle tijden. Zoals Paulus en Silas, waarvan we lezen dat ze na te zijn gegeeseld in de gevangenis werden geworpen. En dan zegt de Bijbel, omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Hoor je? Gegeeseld. In de gevangenis. Midden in de nacht. Wat deden ze? Lof zingen voor God. Dat kun je alleen maar als je vervuld bent met de Heilige Geest. Als je diep dronken bent van de Geest. Als Hij je alles is. Een geestvervuld christen heeft een zingend hart. Ja, we zijn wedergeboren om voor de Heere te zingen. Weet, dat is een van de belangrijkste redenen dat de Heere je stembanden heeft gegeven. Oh, zeg je, ja, maar ik kan niet zo goed zingen. Oh, maar voor de Heere God is, hoe je ook zingt, het gaat er niet of je mooi zingt. Of je zuiver zingt, is allemaal niet belangrijk. Dat je zingt. Dat je hem looft en prijst. Daar gaat het om. Ten derde, geestvervuld christen is een dankbaar christen. Vers 20. Dank te alle tijden of en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En daar staat wat, broeders en zusters. Heb je het goed gelezen? Dank altijd voor alles. Bent u een dankbaar mens? Is dankbaarheid de toonzetting van je leven? Hoe sta je bekend als we even bij de buren zouden informeren? Je bedoelt die van hiernaast die altijd loopt te klagen? Altijd loopt te mopper? Altijd wat? Hoe sta je bekend? Hoe sta je bekend in de familie? Wat van de kinderen van papa en mama? Papa en mama zo dankbaar. Een en al dankbaarheid. Een geestvervuld christen is kenmerkt zich door dankbaarheid. Dat hoort de toonzetting te zijn van ons leven. En er staat er echt hoor, voor alle dingen staat erbij. Voor alle dingen, dat kan ook natuurlijk, want we weten dat de Heere alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Dat wil zeggen, dat goede is dat hij door alles heen, alles gebruikt in ons leven, om ons te vormen naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Dank u wel, de Heere God, dat u dat in mijn leven toestaat. Dank u wel. Ja, dan kun je danken op een gegeven moment dat je ernstig ziek bent. Ja, je kunt danken voor tegenslagen en moeite, omdat je weet, bij Abba loopt nooit wat uit de hand en hij staat het in mijn leven toe. Hij is de veroorzaker of in ieder geval de toelater van datgene wat in mijn leven gebeurt. Paulus, Silas in de gevangenis, hij staat het toe. En hij gebruikt het om mij te vormen naar het beeld van Christus. Het is goed wat Abba doet. Het is goed wat de Heere mij doet. Broeders en zusters, bedenk hierbij dat Paulus op het moment dat hij dit schrijft, zelf in de gevangenis zit. De Efezebrief schrijft hij als een gevangene van Christus. Hij zit gevangen. En blijkbaar kon hij danken voor zijn gevangenschap. Wat is dat voor een vreemde, bovennatuurlijke kracht die ons in staat stelt om te alle tijden de Heere te kunnen danken. Het is de kracht van de Heilige Geest die zich in een geestvervuld christen manifesteert. Leg u toe op de dankbaarheid. Dankt onder alles, zegt Paulus aan de Thessalonicenzen, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Zullen we ons erop toeleggen, broeders en zusters? Elkaar helpen om een dankbaarheid te ontwikkelen. Van nature zijn we heel snel wat zeur en wat mopperig en wat klagerig. En dan komen we ook vaak bij de Heere God allereerst met onze klaagzangen. Weet je wat? Laten we het eens omdraaien. En de Heere God allereerst danken voor alles wat hij in Christus voor ons gedaan heeft. Laat dankbaarheid de toonzetting zijn van je leven. Een geestvervuld christen spreekt opbouwend met zijn broeders en zusters. Een geestvervuld christen zingt door het woord geïnspireerde liederen voor de Heere. En een geestvervuld christen is God dankbaar. Ik sluit af. Een laatste punt. Een geestvervuld christen is een dienend christen. Een dienend christen. Geestvervulde mannen en vrouwen, jongens en meisjes, dienen elkaar in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het volgende vers zegt: vrouwen, wees uw man onderdanig. De meeste dames krijgen dan een soort kromme tenen in hun pums. Hè? Zo, oh, daar heb je het weer. Maar weet u, er staat allereerst dat we elkaar onderdanig moeten zijn. En dat betekent dat we in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat oudere jongen onderdanig zijn, mannen, vrouwen onderdanig zijn, dat we elkaar in alle geledingen van de kerk van Christus onderdanig zijn. Onderdanig betekent eenvoudig onderdienen. Ik stel mij ten dienste van jou. Ik help jou om de wil van God voor je leven te doen. Heb jij hulp nodig? Mag ik jou helpen bij datgene wat jij moet doen? Ik stel mijzelf ten dienste van jou. Ik acht jou uitnemender dan mijzelf. En ik stel mijzelf ten dienste van jou. Waarom? Omdat jij het er zo naar maakt. Omdat jij zo iemand bent die iedereen wel onderdanig zou willen zijn. Nee, natuurlijk niet. Er staat hierbij als laatste bijzin in de vrezen van Christus. Weet u wat dat betekent? Dat betekent omdat je zo aan hem bent onderworpen. Omdat je zo aan de Heere Jezus Christus onderdanig bent. En hij vraagt nu van mij om jou onderdanig te zijn. Omdat ik aan hem onderdanig ben, zal ik jou onderdanig zijn. Omdat dat het is wat hij van mij vraagt. Geest vervuld christen is een dienend christen. En zorgt ervoor dat die ander tot maximale ontplooiing kan komen in de dienst van de Heere. Dus de vraag is eigenlijk, broeders en zusters, ook in de gemeente, van wie ben je nu eigenlijk vol? Hè? Ben je vol van jezelf? Oh, dan ben je niet onderdanig. En dan ben je ook geen dankbaar christen. En dan zullen die gesprekken voornamelijk ook over jezelf gaan en niet over de Heere. Dan praat je voortdurend over jezelf, over je eigen pijn en je eigen moeite en je eigen dit en je eigen dat. Je bent vol van jezelf. Van wie ben je nu vol? Hè? Ben je vol van jezelf of ben je vol van de Heilige Geest van God? Alleen wanneer wij ons onderworpen hebben aan de Heere Jezus, zullen wij ook bereid zijn om ons aan elkaar te onderwerpen tot dienstbetoon. Dat is een zichtbaar bewijs van een geestvervuld christen. Mogen de geest van Jezus Christus onze harten vervullen, zodat we elkaar sprekend opbouwen en voor de Heere zingen en hem dankbaar zijn en elkaar onderdanig zijn uit ontzag en eerbied voor de Heere. Wat een gelukkige en blijde gemeenschap van gelovigen zullen wij zijn, wanneer wij allen diep gedronken hebben van de geest van de Heere Jezus Christus. Nu zegt vers 18, dat is de drie eenheid waar ik u op wil wezen. Vers 18 noemt de geest, wordt vervuld met de geest. In vers 19 spreekt over de Heere, dat is de Heere Jezus Christus. En vers 20 spreekt over God de Vader. Broeders en zusters, het is niet alleen zo dat God de Vader ons heeft uitverkoren en God de Zoon ons heeft verlost en God de Heilige Geest ons heeft doen wedergeboren en verzegeld tegen de dag der verlossing. Het is niet zo dat de drie-eenige God alleen maar betrokken is geweest bij uw redding, bij uw zaligmaking. Nee, wat leren we hier? Het hele christelijke levenswandel staat in relatie tot een drie-enig God. De geest die ons vervult. De zoon die het onderwerp van ons gesprek en leven is. En God de Vader die wij een voortdurend dankoffer brengen. De vrucht van onze lippen. Vervuld met de geest. Gericht op Jezus. En alle dank aan God. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.